Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Het is 3 februari, welkom bij een nieuwe AD Voetbal Podcast. Genoeg te bespreken. De competitie staat bijna op het punt weer van beginnen na die voetballoze weekend. We gaan vandaag praten met Maarten Wijfels. En Maarten, jij mag kiezen. Wil jij een betaald voetbalfeitje hebben op deze dag van 3 februari? Of wil jij richting een amateurclub feitje hebben? Jij mag het zeggen.
Richting een amateurclub.
Ja, het is of 2012 Engeland of 2016 KVB-beker. Dus of je maakt nu heel Engeland blij of je maakt heel Noordwijkerhout blij.
Dan gaan we voor Noordwijkerhout. Ja. We houden het in Nederland.
Vandaag in 2016 bereikt VVSB als amateurclub de halve finale van de KVB-beker. Toch een prestatie voor de voetbalvereniging Simbavo.
Ja, precies. En ze gingen tegen Utrecht spelen toen, hè?
Ja, ja.
Volgens mij greep de VAR ook in die wedstrijd in Utrecht. Penalty of zo? Of
ja, dat weet ik niet meer. Ja. Maar was voor heel Noordwijkerhout was dat groot nieuws, hè? Die liepen allemaal uit en op pad.
Prachtig.
Ja. Ja. Gebeurt niet vaak meer dat wij een amateurclub zover hebben zien reiken.
Nee, maar ja, die amateurclubs ook dit seizoen, die hebben dan niet kunnen spelen. En dan moet je naar Ajax uit. Ja, dan wordt het 8-0. Ja,
ja 9-0. Ja, precies. Ja.
Ja, dat is wel jammer eigenlijk.
Ja, dat is waar. We moeten een aantal zaken bespreken, Maarten Wijfels. We moeten het hebben over het Belgische nationale elftal. Daar zitten wat bijzondere dingen in. Maar wij moeten even beginnen in Eindhoven. Jij volgt natuurlijk PSV ook op de voet. Ik was benieuwd, hoe vind je dat PSV uit deze transferperiode is gekomen? Want Veerman erbij, maar die verdediger dan weer niet.
Die verdediger niet. En dat ga je natuurlijk pas zien als er zometeen één geblesseerd is achterin. Hè? Dan wordt de spoeling dunner en... Ja, dan kunnen we zien of het opbreekt dat je niemand hebt gehaald. Maar volgens mij hebben we het in deze podcast al eens besproken. Het is wel een beetje zo. Je moet ook je spelers die er zijn, moet je wel perspectief bieden. En als jij 2 verdedigers in Teze en Obispo hebt die je eigen jeugd, waarvan je eigenlijk vindt dat ze wel in ontwikkeling zijn. Ja, dan zou je ze nu... En je haalt nu iemand voor tot ik denk dat Ramaljo die geblesseerd is... Ja, die zal na de interlandperiode van maart zal die terug zijn. Dus dan haal je iemand voor een vrij korte termijn. En die 2 eigen spelers, die zet je dan toch maar weer op de bank. Ja, dat snap ik wel dat je als club daar ook naar moet kijken. Daar moet zo iemand echt wel aantoonbaar beter zijn. En dat hadden ze... Ze hebben toen Ricardo Rodriguez hebben ze in de 2020 was het, hè? Ja, begin 2020. Ernest Faber het overnam. Toen kwam hij als een soort stand-in linksback. Toen zou het EK nog doorgaan die zomer. Dus die jongen die was bij AC Milan buiten de boot gevallen. Die wilde het EK nog halen. Nou, die was bereid om een half jaar in Eindhoven te komen spelen. Nou, dat werd uiteindelijk minder omdat de competitie stopte. Maar dat was echt een meerwaarde. Dat zag je meteen ook. Ja, als je zo'n speler kunt vinden, ja, dan moet je het overwegen. Maar dat hebben ze, die is blijkbaar niet gevonden. Dus dan, ja, dan snap ik wel dat je het met deze jongens probeert. En... Ja, ik denk dat ze in Eindhoven, maar ook in Rotterdam, toch ook een beetje redeneren. Ajax heeft deze transferperiode eigenlijk ook niet het prijswinnende lot getrokken. Hè, zoals ze vorig jaar Haller haalden in januari. Ja, dat was echt een speler die heeft ze misschien wel kampioen gemaakt. Als je het zo wil zien, als toegevoegde waarde. Dat is nu, ja, hebben ze dat niet gedaan. Dus ja, dat maakt het ook wat minder erg dat die andere 2, dat die de transferperiode hebben gedraaid die ze gedraaid hebben.
Want dan gaat PSV zich meer op de zomer richten en kijken wat moeten we dan aan gerichte versterkingen halen. Beter dan je miljoenen uitgeven dan nu.
Ja, dat sowieso. En zijn ze sterker geworden? Ja, met Veerman is wel meteen een speler die op het middenveld iets toevoegt. Alleen ja, de concurrentie daar, nou, stel het maar op. Sangaré, Veerman en Gutsen, dat lijkt mij de meest logische opstelling. Alleen wie gaat dan verdedigen? Als Sangaré nu aantoonbaar al iets verder vooruit speelt. Guti was nu de speler die eigenlijk een beetje in zijn rug dan de controle hield. Ja, dan zou Veerman dat moeten gaan doen. Ja, dat is natuurlijk ook een speler die de drang naar voren heeft. Dus dat wordt dan wel een puzzeltje voor Schmid om dat een beetje neer te zetten. Dat PSV was natuurlijk heel kwetsbaar, verdedigend voor de winterstop. Op een gegeven moment hebben ze dat toch gerepareerd door dat wat anders neer te zetten. Ja, nu moet hij het opnieuw weer gaan formeren. Dus daar ben ik wel benieuwd naar.
Maar verrassend is wel, kijk, op dat middenveld is heel veel concurrentie. Daar heb je genoeg spelers rondlopen. Maar in de aanval en verdedigend is die concurrentie niet zo heel groot, toch? En als je een topteam bent, wil je daar meer concurrentie hebben.
Ja, maar ja, je zit een beetje... Kijk, Zahavi bijvoorbeeld. Ja, ik denk eerlijk gezegd, die kun je wel missen.
Ja.
Ja, alleen het feit, ja, die speler is niet weggegaan in de winterstop. Dus hij is er nog. Ja, daar zul je ook iets mee moeten. Hij is te duur om maar te zeggen, ja, dan ga jij maar op de bank zitten de rest van het seizoen.
Die speelt niet voor twee roze koeken in Eindhoven, voor de duidelijkheid.
Nee. Dus, en het feit dat Schmid ook hem ook heeft gehaald en ook wel gecharmeerd van hem is. Ze hebben eigenlijk ook in de aanval nog wat spelers op overschot. Maar inderdaad, daar zit niet die ene speler bij die ineens na de winterstop jou aan 30 goals helpt. Dat is overdreven. Laten we zeggen 15 goals helpt. Dat niet.
Nee, want dat is een beetje wat PSV toch eigenlijk mist. Dat die exceptionele klasse eigenlijk voorin.
Ja, waarvan je natuurlijk wel moet zeggen dat ze het zodanig konden compenseren. Dat ze hebben geen uitgesproken topscorer. Maar ze hadden bij de winterstop als enige club in de Eredivisie 10 spelers. Die al op 3 goals of meer stonden. En ze stonden natuurlijk wel bovenaan.
Ja.
Tot vorige week. Dus dat was eigenlijk best gecompenseerd. Zij moeten nu weer in het ritme komen dat ze die kleine wedstrijden gaan winnen. Wat ze voor de winterstop bijna allemaal hebben ze gewonnen. Alleen ze moeten in toppers het nu laten zien. Nou, tegen Ajax is dat niet gelukt. En nu komt AZ eraan. Als je die nog even... AZ is voor de uitzend gemachtigde ESPN is AZ een top 4 club. Ja, dan moet PSV tegen AZ. Ze moeten winnen. Als ze deze wedstrijd zouden verliezen of gelijk spelen en Ajax wint wel thuis van Heracles. Ja, dan wordt het inderdaad wel heel ingewikkeld.
Ja, maar je moet ook, als je gaat kijken naar de statistieken van de laatste jaren. Het is steeds AZ, Feyenoord, Ajax. Dat zijn de moeilijke wedstrijden voor PSV. Hè? Die wedstrijden tegen die ploegen. Dus je moet hem gewoon winnen.
Je moet hem gewoon winnen. Linksom of rechtsom. En dus daarom is het wel een interessant potje.
Ja. Er is nog wat anders interessant aan de gang. PSV heeft aangekondigd dat Brainport, wat op de shirt staat, dat contract wordt verlengd en gaat PSV meer miljoenen opleveren. Ik heb dan gelijk het gevoel daarbij, maar jij zit er dichterop, de invloedrijke mensen in Eindhoven zien wat er bij Ajax gebeurt. Die denken, weet je wat, die partijen laten we iets meer miljoenen schuiven. Maar in deze tijden van corona, Feyenoord haalt meer uit de shirtsponsoring met een nieuwe shirtsponsor. PSV haalt meer uit shirtsponsoring nu op dit moment.
Dat is Karl-Heinz Rummenigge. Die van de week ook zei, ging over Niklas Süle bij hun. Die wil niet bijtekenen of die wil ook weg. En ja, Rummenigge zei, hij had zo'n belachelijk salaris gevraagd voor een speler die, ach, hij zei, hij heeft leuk meegedaan bij ons, maar laten we eerlijk zijn, hij heeft natuurlijk niet verschil gemaakt. Maar hij zegt, wat zo'n gast dan vraagt aan het salaris, het is gewoon belachelijk. En dat ondanks corona, het lijkt of er meer geld is dan ooit. En dat is natuurlijk toch wel heel opmerkelijk. Ik zag dat Rob Jansen, de makelaar, dat hij ook in een interview laatst zei van god, ik had toch ook echt verwacht dat het wat genormaliseerd zou worden. Maar dat is helemaal niet het geval. Mark Overmars zei het trouwens ook nog op de site van Ajax.
Ja.
Steven Bergwijn, ik zeg altijd Bergwijn, Berghuis,
ja.
Bergwijn.
Ja.
Dat ze het wel geprobeerd hebben, maar ja, wat daar aan salaris aan vasthangt, plus transfersom. Ah, dat is ook Ajax te gortig nu.
Ja, maar goed, bij PSV komt dus toch weer meer geld binnen. Is toch een beetje ook om die strijd aan te gaan. En dat zie je misschien bij Feyenoord ook wel met het kledingsponsor. Ja. Toch meer geld binnenhalen.
Zeker. Maar dat is dan toch hoe het werkt in topsport. Omdat Ajax in beweging is gekomen de afgelopen jaren. Financieel moeten de andere clubs voelen zich toch ook uitgedaagd om te kijken. Met hun polstok, die polstok is reikt minder ver dan Ajax, maar kijken hoe ver kunnen wij dan komen op een verantwoorde manier. En de vraag zal zijn hoeveel risico's PSV financieel gaat nemen. We hebben ooit de tijd van Harry van Rij gehad, die PSV wel als een visionair leidde en daar ook echt structureel Champions League, maar toen dat even wegviel, ja, toen kwamen er toch financiële problemen en ja, daar hebben ze uiteindelijk ook wel last van gehad. Dus dat nooit meer, denk ik. Maar ik denk dat de bandbreedtes, die worden wel opgezocht in Eindhoven.
Ja, zijn er nog wel parkeerterreinen rondom het stadion beschikbaar? Eventueel mocht er nog wat ruimte nodig zijn in de financiële zin, of valt dat mee?
Ja, even navraag doen.
Ja, eens kijken hoe dat zit. Nou goed, ze hebben in ieder geval meer geld ter beschikking gekregen. Dan even naar België, een klein eindstapje maken. Want er zit wel een aardig verhaal waar jij mee bezig bent. Met hoe dat met die Belgen gaat en met een trainersdiploma. Hoe zit dat nou precies?
Ja, nou ja, om kort te gaan. De Belgische bondscoach die gaf deze week een interview. Heeft hij in de Voetbaltrainer, het vakblad. En daarin vertelt hij nog eens dat het gros van zijn WK-selectie ook. Die gaan dit jaar twee trainersdiploma's halen. En dat komt omdat ze in 2019 op initiatief van Roberto Martinez, hè, dus die bondscoach, dat ze hebben gekeken van joh, wij hebben nu zo'n unieke generatie voetballers bij elkaar. Die moeten we op een of andere manier, hun kennis moeten we wel behouden voor ons voetbal, ook als ze straks gestopt zijn. Dus zullen we die jongens aanbieden om alvast voorzichtig zo eens te snuffelen aan het trainersvak. Dus niet het hoogste diploma, hè, dat krijgen ze niet. Maar ze hebben nu 2 jaar lang zijn ze aan de slag geweest om het, zeg maar, het A- en het B-diploma. Om daar die cursus te volgen. En dan te trainen bij jeugdteams bijvoorbeeld van hun eigen club. Dus Kevin De Bruyne stond laatste foto in de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Stond hij na een training zeg maar mee te juichen met jongetjes van Manchester City onder 14. Die training had gegeven. En hij zegt, joh, er gaat toch wel een wereld voor mij open. Ik heb nooit geweten dat je soms dat je zo lang kunt doen over 1 training voorbereiden. En ja, dus je hebt, en dat geldt dus ook voor Lukaku, voor Jan Vertonghen, voor Chatley, voor Witzel, Dries Mertens. Die hebben allemaal volgen die, zeg maar, vanuit de Belgische Bond, ook gefiateerd door de UEFA, volgen die, trainerscursus. Om dan zometeen 2 diploma's te hebben, waar ze dan als een soort basis kunnen dienen voor de hoogste trainerscursus volgen na hun carrière, eventueel als ze dat willen.
Ja, ze hebben dan een basis voor de jeugdtraining. Dat is wat ze hebben. En ze kunnen eventueel assistent zijn.
Ja, precies. Of in het amateurvoetbal kunnen ze aan de slag. Zodat ze dat in elk geval hebben. En de basis is, je hoeft ze niet te leren hoe ze een bal moeten recht vooruit moeten schoppen. Maar vooral gewoon het didactische. En ook gewoon dat je structuur in een training kunt brengen. Dat je weet, dat je leert denken als een trainer. En Martinez zegt, ja, het helpt mij natuurlijk nu ook. Want ik heb nu halve trainers op het veld staan. Die veel beter snappen waarom we op een bepaalde manier druk zetten, of waarom we het niet doen, of die ook toch ook snappen meer van de trainer maakt keuzes om die en die reden. En het grappige is dat Thomas Vermaelen, ook zo iemand die wij in Nederland ook kennen, die is nu, 2 weken geleden heeft hij zijn voetbalcarrière beëindigd, want zijn contract bij de Japanse club dat liep af. Hij is eigenlijk nog steeds, was hij ook nog steeds bij de Rode Duivels wel betrokken, maar die heeft nu gezegd, ja, ik stop met voetballen. En ik ga gewoon in de staf van de Duivels mee naar het WK. En dat is natuurlijk toch wel een grappige ontwikkeling dat ze dat doen. En dan dacht ik ook meteen, kijk, in Nederland hebben we natuurlijk de discussie, hè? Wesley Sneijder die dan bij de KNVB aangaf van, joh, ik zie dat helemaal niet zitten en al die trajecten die jullie voor mij hebben en dat te moeilijk, te lang, te weet ik veel, de inhoud niet goed.
Nee, hij wilde manager vooral zijn. Hè? Hij wilde geen hoofdtrainer, hij wilde meer manager zijn.
Maar goed, laten we zeggen, ik denk dat hij vooral opzag tegen al het werk wat erbij komt kijken. Mm-hmm. Maar als je hem nou in 2016 ook had meegenomen in het pierenbad van een trainerscursus, gewoon eens even een beetje snuffelen, dan had hij meteen kunnen zien van, hey, god, dit houdt het in. Dat is mij te veel, ik stop er meteen al mee. Of hij was enthousiast geraakt en je had nu als KNVB niet meer de ruzie gehad met hem van, joh, hoe moet mijn traject eruit zien? Dus het is van die Belgen denk ik ook een hele slimme manier om al heel vroeg het kaf van het koren te scheiden. Spelers die, want bijvoorbeeld Eden Hazard doet niet mee. Ja, omdat hij zoiets heeft van, joh, ja, dat is niks voor mij of daar ga ik allemaal niet aan beginnen. Nou ja, dat weet je dan ook daarmee. Dus ik vind het wel een interessante gedachten om wat ze daar aan het doen zijn.
Nou, het interessante is ook wel, wat gebeurt er met zo'n speler? En in hoeverre gaat het uiteindelijk het begrip in het veld en de samenwerking tussen een bondscoach of een coach veranderen als je iedereen of een groot gedeelte op een trainerscursus hebt?
Ja, nou ja, precies. Kijk, het kan natuurlijk ook tot gevolg hebben dat die spelers denken, ja, nu zie ik pas wat voor een pipo voor de groep.
Ja, dat wou ik zeggen, ja. Ja,
ja. Maar ja, goed, ja, nee, dat kan. Maar dan is het van die Martinez wel mooi. Dat hij stelt zich in feite dus ook kwetsbaar op.
Ja.
Zo kun je het ook zien. Hè? Want inderdaad, maar ja, zo'n De Bruyne, dat zijn natuurlijk wel hele intelligente spelers. Maar ik denk ook wel als persoon, een aantal van die Belgen, Jan Vertonghen, die hebben we ook in Nederland wel leren kennen. Ja, dat zijn wel hele realistische gasten ook. Dus ik denk dat zij eerder nu meer begrip hebben voor bepaalde keuzes en ontwikkelingen en zaken die spelen dan hiervoor. En ja, daar word je niet slechter van. Maar nee, ook zo, als ik er nog 1 ding over mag zeggen. Ja. Wat ze dus ook doen, als ze dan bij elkaar komen bij interlandperiodes, dan tenminste zegt Martinez, hè, want we zijn er zelf niet bij geweest. Maar hij zegt dan van ja, dan maken we ook even echt even tijd vrij de eerste dag om te laten ze de video's van die trainingen die ze dan gegeven hebben aan je jeugd. Hè, die, alles is opgenomen, dus dat wordt dan ook even bekeken. Daar wordt even met ze over gesproken. Er komen ook een paar docenten dan het trainingskamp in. Vertaal dat eens naar het Nederlands elftal. Stel, ze komen in maart weer bij elkaar en Van Gaal die gaat zeggen en die zegt jongens, voor wij het over onze 4-3-3 tegen Duitsland gaan hebben, eerst eens even kijken hoe Memphis die training deed bij de onder 14 van Barcelona. Ja, dat zou natuurlijk best wel interessant zijn.
Ja, je weet nu wat er nu gebeurt natuurlijk, hè?
30 seconds.
Ja, dat is heel wat anders. Dat is zo klaar natuurlijk.
Ja. En daarom, dus die tijd. Ja. Nee, maar goed.
Maar het zou nog verder, het zou natuurlijk best interessant zijn als de komende half jaar richting het WK. Je hebt eigenlijk een half jaar lang kun je een soort van masterclass volgen binnen Oranje. Ook met Van Gaal. Je kan nog die kennis van de huidige bondscoach nog gebruiken.
Het mooiste voorbeeld is Fred Grim. Fred Grim die zei, ik was natuurlijk altijd reservekeeper. Ja, dat was natuurlijk balen. Maar ik heb van mijn nadeel mijn voordeel gemaakt. Ik ging op de bank altijd zo dicht mogelijk bij Van Gaal in de buurt zitten. Zodat ik al kon meeluisteren, meedenken bijna in zijn patroon. En ja, daar is hij uiteindelijk als trainer, zegt hij, niet slechter van geworden. Ja, dat geloof ik wel. Dus ja, inderdaad, als je dat zo ziet, dat als jij nu... Ja, laten we wie zullen we
Luc de Jong, Luc de Jong, een type als Kevin Stroopman, dat soort jongens, weet je, die allemaal
ja,
richting...
Goed, Stroopman
zit er nu niet bij, maar...
Maar noemen ze... Nou, Martin de Roon.
Ja.
Nou, Martin de Roon. Dat lijkt me nou wel een jongen, als jij inderdaad nu van Gaal wat aantekeningen maakt, is even dat is op je in laat werken. Wat doet hij? Hoe doet hij? Waarom doet hij wat? Ja, daar kun je toch alleen maar voordeel van hebben.
Ja.
Dus inderdaad, ja. Ik zou het wel weten hoor, als ik trailer was.
Maar goed, de KNVB kan het niet zomaar instellen. Ze moeten dus dat eerst even overleggen natuurlijk met de UEFA, begrijp ik uit jouw verhaal.
Ja, maar de UEFA stemt ermee in, dus... Als zij zo'n voorstel doen, dan zal de UEFA zeggen... Ja, in België loopt het, dus ga maar aan de gang.
Ja.
Dus, maar ik weet niet in hoeverre het in Nederland wel of niet is overwogen. Maar die Belgen in elk geval, Martinez vertelde erover. En ik vond het een interessante gedachte. En vooral ook van, niet dus dat je even dat trainersdiploma geeft. Hè, want dat is natuurlijk hier een beetje uit de hand gelopen. Van ja, maakt niet uit, hier, huppakee, hier heb je het. Maar dat doen ze dus niet. Maar gewoon even alvast de basis wel. Laat ze maar eens proeven of het wat voor ze is. En geef ze alvast wat mee. Wat bagage mee. Dat kan nooit kwaad. Nou ja, prima.
Mooi. Hey, nog twee dingen in deze podcast. Eén. Hebben we Demasqué van Barcelona nog steeds niet gehad? Of hoe zit het?
Nee.
Want nu heb je hier Laporta die zegt, Bartolomeo heeft er een pestbende van gemaakt. Miljoenen zijn verdwenen. Er is zelfverrijking heeft er plaatsgevonden. En ondertussen haalt Barcelona een speler die nooit scoort. Dat is ook leuk.
Precies. Precies. Nee, maar ook Xavi. Ja, ik probeer het dan ook een beetje te interpreteren wat hij dan zegt. En dan looft hij aan de ene kant looft hij openlijk Luc de Jong om zijn instelling en professionaliteit. En dan ga je zo'n stuk verdriet als Aubameyang in je team halen. Die werkelijk overal bij Arsenal weg is. Was hij aanvoerder, hè? Gewoon aanvoersband ontnomen. Ongedisciplineerd gedrag. Bij Dortmund was het al echt een vreselijke vent. En dan ga je dat dan in je team inhalen. Waar je ook zo'n Dembele die je eigenlijk kwijt wilde. Die loopt er dan ook nog rond. Ja, dat is vergif voor je elftal. En dat gebeurt dan allemaal. Maar ja, ik vind dat toch heel opmerkelijk. En inderdaad wat je zegt, dan halen ze een soort bodybuilder. Ja, die heeft dan bij Barcelona gespeeld. En is dan misschien een soort, op die sentimentele tour. Ja, heel opmerkelijk.
Maar je moet er gewoon doelpunten halen. Dat is toch, je hebt nu toch, als je nu gaat kijken, dan wordt er maar weer... Je hebt geen euro officieel, hè? Het is allemaal ingewikkeld. Je kan allemaal niks. Ja. Je moet Messi laten gaan. Ondanks dat enorme offer van Messi. En dan haal je dit soort... Nou ja, weet je, een beetje oneerbiedig om te zeggen B-garnituur, maar het past toch niet bij Barcelona.
Nee, maar kijk, ik geloof best dat Aubameyang, die zal daar best wat goals gaan maken als hij opgesteld wordt. Maar het is meer, het is een beetje, een trend is ook weer overdreven. Maar je ziet nu, ook zo'n jongen wordt dus weer beloond, wangedrag wordt beloond. Zoals eigenlijk Ihattaren ook voor zijn wangedrag nu wordt beloond met een contract bij Ajax. Dat klopt ergens gewoon niet. Maar ja, het gebeurt gewoon.
Ja.
Dus we zullen het zien. Misschien de eerste tijd zal die nog wel... Barcelona zal ook voor hem wel een instituut zijn, die Aubameyang. Maar ja, als die over een half jaar nog niet te laat is gekomen, dan dan heeft hij er misschien zijn leven gebeterd.
Ja, maar ondertussen dan ook dat gevecht tussen een voorzitter en de oud-voorzitter. Dat is ook niet chic, hè?
Nee, maar ja, het is wel een beetje moeilijk om van op afstand. Laporta, ja, we spreken hem natuurlijk ook niet dagelijks.
Nee,
eigenlijk
niet?
Gezegd.
Bel jij hem niet dagelijks eventjes dat je zegt, ja, hoe is het?
Ik heb het geprobeerd, maar... Nee, ik denk dat hij een nieuw nummer heeft.
Oké. Okay.
Maar we kunnen het ook niet helemaal inschatten. Alleen je hoorde wel dat, ik begreep wel de entourage van Koeman, die zeiden ook wel van Ronald Koeman, van, ja, hij is toch echt wel anders. Hij is echt wel veranderd.
Ja.
En dus ja, het ziet er heel lelijk uit van de buitenkant.
Ja. Tot slot dan, tussen al het transfergeweld van de afgelopen dagen, wat we hebben gezien, hè, en er kan nog genoeg gebeuren, want een aantal landen is nog open. Had jij 6 eurotjes betaald voor Roberto Carlos om hem 1 wedstrijd mee te laten doen, vroeg ik me af. Hij is 48 tegenwoordig.
Nou ja, dat ligt er een beetje aan. Kijk, als hij nu tonnetje rond is en je moet hem het veld oprollen, dan wordt het wat kolderiek. Maar
vond het meeval op de foto op Twitter.
Ja,
op dit
daarom. En die Brazilianen, een tipje voor de luisteraars. Zoek maar eens op Zé Roberto, de oudspeler van Bayern München op Twitter. Nou, je weet niet wat je ziet. Die is ook ongeveer, wat is die, 48?
Ja.
Nou, die ziet er, die zegt, ik heb een beter lichaam dan Ronaldo. Maar dat is ook zo. Dus stel dat je nou zo'n speler even voor een wedstrijdje inhuurt bij je amateurclub. Nou, dan denk ik dat je daar veel plezier aan gaat hebben.
Ja, was wel bijzonder.
Dus ik vind het wel een leuke stunt.
Ja, was wel een leuke stunt. Want is inderdaad, op eBay hebben ze een veiling, een loterij georganiseerd. Onder de naam Dream Transfer Raffle. Clubs konden zich, die wilden meedoen, konden een ticket kopen. Kostte dan 5 Britse ponden. En dan heb je kans op het feit dat je 1 wedstrijd dus Roberto Carlos kon mee laten doen. En de winnaar uit de Engelse kelderklasse. Wat ik dan. Ik wacht nu al op de beelden. Dat gaat natuurlijk fantastisch worden. Bull in the Barn United. Wij weten waar Sjoerd Mossou binnenkort zit natuurlijk. Als hij die wedstrijd mee gaat doen. Die gaat erheen natuurlijk.
Ja.
Maar dat is natuurlijk. Ja, fantastisch toch. Dit soort verhalen.
Ja, precies. Alleen ja, hij neemt wel een risicootje. Want dat zijn natuurlijk ook van die spelers. Die met een vliegende tackle in de eerste minuut op je inkomen vliegen.
Ja.
Het zou wat zijn. Roberto Carlos breekt been.
Ja.
Bij eenmalige rentree.
Ik moet wel zeggen, eerlijk zeggen, ze hebben wel gezegd tegen Roberto Carlos, luister, Bull in the Barn United is geen Real Madrid. Onze accommodatie is basic. Sommige douches werken bijvoorbeeld niet. En een grote achterban hebben we ook niet. Meestal gewoon onze familie en een paar vaste fans. Maar dat zal wel iets anders zijn als Roberto Carlos meedoet.
Ja, precies.
En moet op tijd zijn met de auto, want ze hebben een kleine parkeerplaats.
Ja, ja. Nou ja, leuk.
Maar is toch mooi, dit soort dingen. Maar inderdaad, zeg Roberto, je hebt het. Zal het eventjes in de show notes zetten, zoals dat zo mooi heet van deze podcast. Kunnen mensen nog even doorklikken en even het lichaam van
ik
deze
denk
man.
Zelfs, ja? Stel nou dat hij nu bij Feyenoord een wedstrijd mee zou doen, dan zou je Johnny van de Beukering-achtige tafereelen zou je niet zien.
Van zeg Roberto, ja? Bedoel jij?
Ja, nee. Ingehaald worden bij een sprint. Nee, ik denk dat hij echt nog. Die zou eigenlijk nog fit zijn.
Dat lichaam van Zé Roberto is wel jaloersmakend voor elke 47-jarige.
Dat zou wel een leuk experiment zijn. Ja. Zé Roberto in de Eredivisie.
Nou, als die nou even een loterijtje doet. Allemaal 6 euro voor een ticket. Kijken wat er gaat gebeuren.
Ja, goed idee.
Goed. Maarten Wijfels, dank voor nu. Morgen een nieuwe AD Voetbal podcast. Dan praten we met Sjoerd Mossou. Blikken we vooruit op het voetbalweekend in de Eredivisie. En daar staat genoeg op programma. Maarten, dank en tot volgende week.
Oké.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.